Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk dat zijn goddelijke hand eens begon. Amen. Geliefde gemeente, genade en vrede zij u van God de Vader die zondaren verkiest. Van God de Zoon die het kruis heeft gedragen en de schande veracht. En van God de Heilige Geest die Heere is en levend maakt, gevende verlichte ogen van het verstand. Amen. Zie op mij in gunst van boven, wees mij toch genadig, Heere. Eenzaam ben ik en verschoven, ja, de ellende drukt mij neer. Ik roep u aan in angst en smart. We zingen het 8e vers uit Psalm 25. We zingen deze psalm ook in verband met het onderwerp dat vanmiddag onze aandacht vraagt. En dat is de belijdenis dat de Heer Jezus nedergedaald is ter helle. Psalm 25, het 8e vers. We willen met de 12 artikelen belijdenis doen van ons algemeen, ontwijfelbaar christelijk geloof. En daarna zingen uit de 42e psalm het 7e vers. O mijn ziel, wat buigt ge u neder? Waartoe zijt ge mij ontrust? Voed het oud vertrouwen weder, zoek in het hoogste lof uw lust. Het 7e vers van psalm 42. En ieder van u spreken met mij in haar of zijn hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde. Ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden. Ik geloof de wederopstanding van ons lichaam. En ik geloof het eeuwige leven. Amen. We openen Gods woord in het boek van de psalmen en we lezen samen psalm 116. De schriftlezing is psalm 116. En daar staat boven dat het een danklied van een verloste is. Ik heb lief, want de Heere hoort mijn stem, mijn smekingen. Want hij neigt zijn oor tot mij. Daarom zal ik hem in mijn dagen aanroepen. De banden van de dood hadden mij omvangen. En de angsten van de hel hadden mij getroffen. Ik vond benauwdheid en droefenis. Maar ik riep de naam des Heren aan, zeggende: Och Heren, bevrijd mijn ziel. De Heren is genadig en rechtvaardig. En onze God is ontfermende. De Heere bewaart de eenvoudige. Ik was uitgeteerd, doch Hij heeft mij verlost. Mijn ziel, keer weder tot uw rust. Want de Heere heeft aan u wel gedaan. Want Gij, Heere, hebt mijn ziel gered van de dood. Mijn ogen van tranen, mijn voet van aanstoot. Ik zal wandelen voor het aangezicht des Heren in de landen der levenden. Ik heb geloofd, daarom sprak ik. Ik ben zeer bedrukt geweest. Ik zei in mijn haaste, alle mensen zijn leugenaars. Wat zal ik de Heere vergelden voor al zijn weldaden aan mij bewezen? Ik zal de beker der verlossingen opnemen en de naam des Heren aanroepen. Mijn gelofte zal ik de Heere betalen nu in de tegenwoordigheid van al zijn volk. Kostelijk is in de ogen van de Heere de dood van zijn gunstgenoten. Och Heere, zekerlijk, ik ben uw knecht. Ik ben uw knecht, een zoon van uw dienstmaagd. Gij hebt mijn banden losgemaakt. Ik zal u offeren, een offerande van dankzegging en de naam des Heren aanroepen. Ik zal mijn gelofte de Heren betalen, nu in de tegenwoordigheid van al zijn volk. In de voorhoven van het huis des Heren, in het midden van u, o Jeruzalem. Halleluja. Tot zover de lezing van Gods heilig woord. Laten we samen de Heren ook aanroepen in ons gezamenlijk gebed. Heere, u bent barmhartig en genadig, langmoedig, groot van weldadigheid en ontferming. U hoort naar de stem van degene die uw naam aanroepen. U neigt uw oor naar degene die roepen vanuit hun nood. Wat een wonder. We kunnen ons soms zo verlaten voelen, Heren. En daar hebben we ook van gelezen. En u laat dat ook weten in uw woord. We hebben het gelezen in die 116e psalm. En zo kan het vandaag de dag nog zijn. Mensen die zich verlaten voelen. Eenzaam voelen. Die het ook misschien wel zijn als het gaat om het menselijke vlak. Mensen om wie het zo donker kan zijn. Die gevoelens van die verlatenheid ook maar moeilijk weg kunnen krijgen. Overal ligt de grauwe sluier overheen van somberheid en verdriet en angst. Heer, het kan ook nog een stap dieper in het geestelijke gaan. Als mensen zo hun zonde zien en zich wat dat betreft ook dat besef er is dat we door onze zonde u zijn kwijtgeraakt. Banden van de dood en de angsten van de hel kunnen dan op mensen afkomen. Maar Heren, het feit dat wij hier deze middag zitten. En feitelijk is toch ieder kerkgebouw er een getuigenis van. En iedere kerkdienst is er de onderstreping en het uitroepteken achter. Dat om uwentwil, Heere Jezus, geen mens van u verlaten is. En dat u om Christus wil nog uw zon doet opgaan over de goeden en de kwaden. U doet aan alle mensen wel, of ze nu in u geloven of niet. U ontsluit nog uw hand en uw voet en u geeft milddadig. En al kunnen mensen misschien denken dat ze zonder u kunnen leven, al zijn er misschien mensen die dat zo gevoelen dat u uw aangezicht voor hen verbergt. Geen van ons heeft ooit meegemaakt wat uw zoon heeft doorstaan. De Godverlatenheid. En wij bidden u, Heer, als wij deze middag hier in de kerk zijn en onder uw woord zitten en luisteren naar wat u daarin tot ons spreekt en in deze teksten aan ons wil bekendmaken, dat degenen onder ons die op wat voor manier dan ook eenzaamheid, verlatenheid, die grijze sluier, dat duister om zich heen ervaren, het mogen weten. En alleen al door om zich heen te zien en hier in de kerk te zitten en naast andere kerkgangers te zitten. Ik ben niet van God verlaten. Maar laten we het in de prediking van het evangelie ook nog overdoen komen in onze ziel. Ook voor degenen die hier met hun schuld en hun zonde zitten en die het belijden. De Heere zou geen onrecht doen als Hij wel mij van zijn aangezicht zou wegdoen. Maar dat Hij door de prediking van dat evangelie om Christus wil nu juist de rijkdom van uw verdiensten, Heer Jezus, mag gaan zien, nodig krijgen, bidden en ontvangen. Zo komen we tot u, Heer, in een wereld die door eigen schuld verloren ligt. En waar aan alle kanten inderdaad angsten, noden, zorgen, duizend doden kwellen ons angstvallig hart. Maar dat u vanmiddag hier een punt geeft op de wereldbol, waar we rust mogen vinden. Waar uw evangelie verkondigd wordt. En waar u de treurende harten en de angstige harten tot u wil trekken als die vader die wil zorgen voor zijn kinderen op de wijze zoals u dat ook bedoeld heeft. En zoals u dat ook doet. U troost het hart dat schrijend tot u vlucht. Heere, laat zo de bediening van de verzoening ook de bediening van de vertroosting mogen zijn. En dat we met alle angsten tot rust mogen komen aan uw hart. En met alle zorgen die zo kunnen opspelen tot stilte gebracht worden. En alle stemmen om ons heen en alle krachten om ons heen die ons opjutten en opjagen, het zwijgen opgelegd worden. En dat we het inderdaad hier mogen ondervinden. Dit is toch het beste plekje op de hele wereld. Daar waar de rust wordt geschonken. Waar de vrede wordt gesloten. En waar de overvloed wordt uitgedeeld aan hongerigen en dorstigen. Heere, geeft u dan door uw geest op de kansel dat het voedsel uitgedeeld mag worden. Uw woord ligt er, dat is het voedsel, het ligt er. Maar laat het ook door uw geest, door uw dienaar recht uitgedeeld worden. Bedouw hem dan met uw geest om te doen wat u van hem vraagt. Dat kan niet in eigen kracht, dat mag niet in eigen kracht. Mag ook niet naar eigen inzichten, naar eigen wijsheden. Behoed daarvoor, Heere, en wilt u leiden zo in het spoor van uw waarheid, opdat inderdaad gevoed mag worden. En zo dragen we elkaar aan u op, zoals we hier zitten. Of zoals we thuis misschien meeluisteren. Of zoals we op een later tijdstip misschien nog de dienst meemaken. Laat u, Heere, die niet aan plaats of tijd gebonden bent, uw zegen verbinden aan de prediking van dat evangelie. Dat u, Heer Jezus Christus, groot en dierbaar voor ons wordt. Dat we deze middag, als we luisteren gaan naar zaken die we met ons verstand niet kunnen vatten, zo onpeilbaar diep, maar dat ons hart er toch in mee mag komen op een wijze dat we u in uw grondeloze liefde gaan zien. En dat uw liefde tot in de hel aan toe ons zal raken op een wijze dat we u lief gaan hebben boven alles. En dat we u de eer gaan geven. En Heere, daar hoeven we toch niet oud voor te zijn. Daar hoeven we toch niet allerlei dingen in ons leven voor hebben meegemaakt te hebben. U wilt het toch ook aan de kinderen leren, aan de jeugd. Ja, Heere, van jongs af aan dat ze deze dingen verstaan, tot op die hoogte waarop ze ook te verstaan zijn. maar dat u door het verstand heen toch ook het hart wil raken, zodat ze gaan geloven in u. En wil zo ook de jongeren en de kinderen deze middag onderwijs geven op het niveau, op de mate nadat zij het kunnen verstaan en geloven. Uw geest spreekt de taal van alle generaties. Maar denk ook aan degenen in de kracht van het leven, in de avond van het leven, dat we toch allen u, Heer Jezus, in de levensfase waar we ons in bevinden, nodig hebben, vinden mogen, omhelzen mogen, achter u aan mogen komen, uit u mogen leven. En zo bidden we of u de boos uit ons midden weg wil houden. Dat hij ons niet verstoort, dat hij de dienst niet verstoort. Laat alles in deze dienst mogen uitlopen op de eer van uw naam, alle onderdelen van de liturgie, die er toch ook niet zomaar zijn, Heren. Dat we onze gaven mogen geven met ons hart in geloof aan uw koninkrijk, dat komt. Dat we mogen zingen en mogen begeleiden in geloof, omdat onze lofzangen doorklinken tot in de hemel. Dat we onze gebeden tot u mogen richten in het geloof dat u hoort om Christus wil. En dat we zo ook mogen preken en luisteren. Ja, alles, Heere, wat gedaan wordt om te brengen bij uw woord en te bewaren bij uw woord, wilt u het zegenen. Niet alleen hier, wereldwijd. Uw wereldwijde kerk in verschillende omstandigheden, in verschillende culturen, in verschillende stadia, misschien net ontstaan, misschien al langer bestaand, midden in de verleiding van de luxe en de weelde van het Westen, of in de vervolging en de verdrukking elders in de wereld. Heere, bewaar en vermenigvuldig uw kerk. En zo bidden we of u zou willen komen met haast. Zoals u het gezegd hebt, Heere. Zie, ik kom haastig. En de geest en de bruid zeggen, kom. Laat zo ons leven in het doen en laten, in ons spreken en luisteren, in onze arbeid, in onze vrije tijd erop gericht mogen zijn om u, Heere Jezus, te verwachten uit de hemel. En dat met groot verlangen. Wilt u daartoe alles in ons leven veranderen en omzetten als het nog niet met groot verlangen is. En ons zo door uw geest leiden dat we, totdat u komt, uw dood mogen verkondigen met woord en daad. Hoor zo onze gebeden, neig uw oor tot onze roepstem. En hoor ons dan om Christus wil. Uw lieve Zoon, die heeft geroepen, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Opdat u onze stem toch zou willen horen. En zo bidden we het u, uit genade alleen. Amen. We zingen uit de berijming van Psalm 116, het tweede en het derde vers, Psalm 116, vers 2 en 3. We willen na het amen van de prediking zingen uit Psalm 106 en daarvan het 26e vers. Gelooft zij Israëls grote God zijn gunst, schenken ons dit heilgenot, zo zullen wij zijn goedheid danken. 26e vers uit Psalm 106. De tekst voor de prediking kunt u vinden in Psalm 116 en daarvan de versen 3, 4 en 5. Psalm 116 vers 3. En verder, de banden des doods hadden mij omvangen en de angsten der hel hadden mij getroffen. Ik vond benauwdheid en droefenis. Maar ik riep de naam des Heren aan, zeggende, och Heren, bevrijd mijn ziel. De Heer is genadig en rechtvaardig en onze God is ontfermende. Het onderwijs vanuit Gods woord, ook aan de hand van de catechismus, brengt ons deze middag bij zondag 16, vraag en antwoord 44. Zondag 16, vraag 44. Waarom volgt daar nedergedaald ter helle? En het geloof antwoordt, opdat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd zij en mij ganselijk vertroostte dat mijn Heere Jezus Christus door zijn onuitsprekelijke benauwdheid, smarten, verschrikking en helse kwelling, in welke hij in zijn ganse lijden, maar in het bijzonder aan het kruis, gezonken was, mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft. Lieve gemeente, we hebben in de achterliggende zondagen geluisterd naar wat we dan noemen de trappen van de vernedering van de Heer Jezus. Hoe de Heer Jezus die weggegaan is vanuit de hemel naar deze aarde en dat dat voor hem betekende steeds weer een stap verder de vernedering in. Hij ging deze weg met de opdracht om zondige mensen te zoeken en te vinden. Om het volk dat aan hem gegeven was te redden, om in de plaats van zondaren hun schuld op zich te nemen. Hij moest letterlijk afdalen, zich vernederen. En als zoon van God was dat ook een weg die hij letterlijk hem steeds verder bij de Vader vandaan bracht. Uit de hemel naar deze aarde, geboren uit de maagd Maria als mens. Maar toen hij mens geworden was en geboren was en opgroeide, toen had hij verloren zondaren nog niet gevonden. Toen ging hij de weg van het gehoorzaam doen wat de Vader van hem vroeg in de wet. En toen heeft hij die wet volkomen vervuld, maar hij moest meer doen. Hij moest in de plaats van zondaren gaan staan. Hij moest hun oordeel overnemen. Hij moest daadwerkelijk gaan naar de plaats waar ze verloren zondaren zich bevinden. In de Godverlatenheid. En nu staat er in de apostolische geloofsbelijdenis, na al die trappen die we gezien hebben en beluisterd hebben, nog één trede achteraan, nedergedaald ter helle. De laatste trap van de Heer Jezus in zijn vernedering is de nederdaling ter helle. En daar wordt naar gevraagd, waarom volgt dat? Wat betekent dat? En ik zou willen zeggen, als we daar deze middag naar gaan luisteren, aan de hand ook van Psalm 116, een andere schriftgedeelte, dan is dat wel een belijdenis die zodanig diep is dat we met de grootst mogelijke ootmoed en terughoudendheid daarvan moeten spreken en daarnaar moeten luisteren. Wat de Heer Jezus heeft moeten ondergaan aan het kruis op Golgotha. De Zoon van God door ons, door mijn toedoen, nedergedaald ter helle. is het thema voor de preek, nedergedaald ter helle. Het is nodig dat we eerst met elkaar nadenken over de bedoeling van deze belijdenis. Want daar zijn nog wel wat vragen bij te stellen. Maar het moet gaan naar de betekenis van deze belijdenis. En dat is het tweede gedachte van deze middag. Nedergedaald ter helle, de bedoeling en de betekenis van deze belijdenis. Ik geloof in Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, onze Heere. En dan komt in de belijdenis de weg van de heilsfeiten, geboren, geleden, gekruisigd, gestorven, begraven en dan nedergedaald ter helle. Wat wil ons dat zeggen? Wat is de bedoeling van die belijdenis? Er zijn wel verschillende opvattingen over. En het woordje hel, dat is een van de opvattingen die wel te vinden is in verklaringen, is dat woordje hel hier door de belijdenis gebruikt wordt, zoals het ook in het Oude Testament wel voorkomt, als de plaats waar de doden zijn. Het graf. Dat Christus na zijn lijden en sterven aan het kruis gelegd is in het graf. En dat hij gebleven is een aantal dagen in de plaats waar de doden zijn. 3 dagen in het graf gelegen. Dat is natuurlijk waar. Dat is ook gebeurd. Maar de opstellers, een van de opstellers van de catechismus, Zacharias Ursinus, heeft bij de verklaring van die en bij zijn uitleg van de catechismus al geschreven dat het Hebreeuwse woordje Sheol verschillende betekenissen heeft. Dat heeft de betekenis van graf, inderdaad. Vandaar die plek, die locatie waar de doden gelegd worden. Maar het kan ook de betekenis hebben van de plaats waar de verdoemden zijn. En dan kunt u met een nieuw testamentisch voorbeeld denken aan de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus. En waar zij uiteindelijk terechtkomen na hun sterven. En Ursinus onderstreept die betekenis ook nog een keer als hij aangeeft van ja, Sheol is ook de pijn van de hel zelf. De schrik, de angst, zoals Psalm 116 daarvan zingt. Banden des doods hadden mij omvangen, de angsten van de hel hadden mij getroffen. Dus de catechismus zelf ziet meer in die uitleg, of zit meer in de belijdenis nederdaling ter helle dan alleen dat het een vervolg zou zijn op het lijden en sterven aan het kruis en daarna het begraven worden. Dat is waar, dat is gebeurd, dat heeft de Heer Jezus ook in de plaats van zijn volk ondergaan. Hij is als een dode in het graf achtergelaten en hij zegt het ook tegen Johannes als hij zichzelf verheerlijkt, bekend maakt op Patmos, zie ik ben dood geweest, maar zie ik leef tot in alle eeuwigheid. Maar die tweede betekenis als de plaats van de verdoemden is ook waar. Hij is gehangen aan het kruis. Hij is daar opgehangen als een gedoemde, als een gevloekte. En hij heeft de vloek op zich genomen die op zijn volk lag. Maar ook die derde accentuering van dat woord Sheol is waar. Waar het gaat over de angsten en de pijn en de godverlatenheid en de hel zelf. Hij is ook in de hel geweest. Hoe dan? Als je de belijdenis volgt, dan zou je zeggen, klopt dat dan wel? Die geleden heeft, gekruisigd is, gestorven, begraven en dan nedergedaald ter helle. Lezen wij nou ergens in de schrift dat de Heer Jezus na zijn sterven aan het kruis in de hel geweest is? Dat lezen we niet. We lezen dat het niet zo is geweest. De zaligmaker is na zijn sterven aan het kruis en na zijn begrafenis niet afgedaald in de hel. Zijn goddelijke natuur is daar niet geweest na zijn sterven. Hij is er trouwens met zijn menselijke natuur ook niet geweest. Want zijn lichaam werd gelegd 3 dagen in het graf. Zijn lichaam is niet in de hel daarna geweest. En zijn ziel ook niet. Want als hij aan het kruis hangt, dan is het laatste woord wat hij zegt: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Dus na zijn sterven is zijn ziel niet in de hel geweest. Zijn lichaam is daar niet geweest. Zijn goddelijke natuur is daar na zijn sterven ook niet geweest. Hij zegt het nota bene ook tegen die moordenaar aan het kruis: heden zult u met mij in het paradijs zijn. En de catechismus legt het geloofsartikel van de nederdaling ter helle zo uit dat het betrokken wordt op de helse smarten en kwellingen die hij zijn ganse leven, zijn hele leven, maar in het bijzonder aan het kruis heeft doorstaan. En dan moeten we denken aan de 3 uur durende duisternis. Die momenten zijn aan het kruis voor hem de doorleving en het ondergaan en het lijden van de hel geweest. De situatie als God zijn handen aftrekt van een mens. Dus nedergedaald ter helle ziet in die zin niet in de eerste plaats op een bepaalde locatie waar die hel dan misschien ook zou kunnen zijn. Beneden, onder in de aarde of hoe de schrift daar soms over spreekt. Maar het gaat over wat het is, de hel. En dat heeft hij doorstaan aan het kruis. Er geen sprankje hoop meer. Geen spat liefde meer van zijn vader ontvangen. God had zijn genade en zijn aangezicht volledig van zijn zoon afgekeerd. En wat er overbleef, als God zijn hoop, zijn genade, zijn liefde terughoudt, is de toren van God. Misschien dat iemand dan nog wel de vraag stelt, ja, maar hoe zit dat nou in de volgorde, in de belijdenis? Want als dat nou zo is, dat hij de hel heeft doorgemaakt aan het kruis, in de 3 uur durende duisternis, moet je dan niet het anders verwoorden in de belijdenis? Moet het dan niet naar voren gehaald worden? Die geleden heeft, die gekruisigd is, ter helle nedergedaald, gestorven, begraven. Calvijn heeft daarvan gezegd: wat wij belijden met de kerk van alle tijden is eerst wat wij voor ogen zien. Wij hebben hem zien lijden onder Pontius Pilatus. Wij hebben hem gekruisigd zien worden. We hebben hem zien sterven aan het kruis. We hebben gezien dat hij daarna van dat kruis afgenomen is en begraven is. En dat hij heel die weg van lijden heeft gegaan. Maar de diepe essentie daarvan, de diepte van dat lijden, dat geestelijke lijden, is samen te vatten als nedergedaald ter helle. Dus de belijdenis beleidt eerst wat voor ogen is en vervolgens de diepe betekenis ervan. En daarom is nedergedaald ter helle aan het eind van de belijdenis over het lijden van de Heer Jezus terechtgekomen. Die onuitsprekelijke benauwdheid, waar hij al iets van ervoer in Gethsemane, toen hij op zijn knieën ging, toen hij daar kroop over de grond van de angst van de hel die op hem afkwam, toen hij als mens ook zag wat het voor hem zou gaan betekenen als de Vader hem de drinkbeker tot aan de rand toe gevuld met het oordeel over de zonde van mens moest gaan leegdrinken. Zo angstig dat zijn zweet grote druppels bloed werd. Als er iemand hier is die zegt, ja, bestaat de hel eigenlijk wel? Lees dan maar een aantal keren de geschiedenis in Gethsemane. Jezus Christus geloofde het. En Jezus Christus zag het op zich afkomen. En de Heer Jezus was te diep tot in zijn ziel van doordrongen dat de hel een werkelijkheid is. En dat hij erin moest. De banden van de dood hadden mij omvangen en angsten der hel hadden mij getroffen. Ik vond benauwdheid en droefenis. De dichter van Psalm 116 heeft er iets van meegemaakt, heeft er iets van beleefd in zijn leven, maar hij heeft het geprofeteerd in deze psalm, in de vervulling van Christus. De angsten van de hel, de totale afwezigheid van God en zijn genade. Je ziet aan het kruis wat dat is, als de Zoon van God, die nog in Johannes heeft getuigd, ik en de Vader zijn één. Als hij de gevolgen van de zonde moet ondergaan, dan wordt de liefdeband tussen de Vader en de Zoon doorgesneden. Waarom hebt u mij verlaten? En dat heeft hij in die 3 uur... En overigens is 3 natuurlijk ook een vol getal, een goddelijk getal. Hij heeft het in de volle mate van wat het echt betekent, doorworsteld. En gemeente, als deze belijdenis er niet achteraan kon komen, als we zouden hebben moeten stoppen met de belijdenis die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd en gestorven en begraven. Dan was zijn lijden en sterven en zijn begraven worden. Dan was de dood van de Heer Jezus nog niet de vreugdevolle verkondiging van het evangelie. Nu is het volbracht. Want dan moest ik zelf dat laatste nog door. Dan zou ik zelf nog in de Godverlatenheid binnen moeten gaan en moeten ervaren aan mijn ziel en aan mijn lichaam wat het is als God geen sprankje hoop meer geeft, geen belofte meer geeft, geen genade meer schenkt. De Heer Jezus heeft het wel doorleefd. Hij miste alles. En het deed hem uitroepen. Met een lichaam dat hing aan het kruis en ook een lichamelijke smarten leed. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En geen mens kan er zich een voorstelling van maken wat dat is. Want de grootste godlogenaar, de felste atheïst die nu vandaag nog leeft, weet niet wat het is, de Godverlatenheid. Want God heeft geen mens nog verlaten. God geeft nog zijn zegen aan goddeloze mensen en aan gelovigen. Hij geeft nog dat zijn zon opgaat over de goeden en over de kwaden. Hij is nog bewogen met deze wereld. Hij bemoeit zich nog met het leven van mensen. Hij laat nog het evangelie uitgaan. Hij is nog bezig zijn koninkrijk te vestigen. Hij geeft nog aardse zegeningen. Want iedere boterham en ieder glas drinken komt uit zijn hand. Maar als hij dat allemaal gaat inhouden. Hij geeft nog vrienden. Hij geeft nog goede verhoudingen onderling. Hij geeft nog vreugde, hij geeft nog blijdschap. Maar de hel is dat je straks niks daarvan meer hebt. En dat je beste vrienden en van degene wie je het meest hebt gehouden, je grootste vijand wordt. Want er is geen liefde meer, er is geen hoop meer, er is geen genade meer. Er is geen enkele zegen meer waar Christus moest uitroepen, waarom hebt u mij verlaten? Als ik op die plek terecht zou komen, dan wordt er terecht van gezegd, dat is de buitenste duisternis. God is licht en als hij de genade van zijn lichtend en vriendelijk aangezicht gaat verbergen, dan is het duisterder dan de duisternis. Nedergedaald ter helle. Ik moet eerlijk bekennen, als je de geloofsbelijdenis voorleest in de dienst, dat je daar ook best wel weer gemakkelijk overheen gaat. Maar het is met geen pen te beschrijven wat de Heer Jezus heeft doorgemaakt. Heel de hel kroop tegen hem op aan het kruis. Heel de hellemacht barstte op hem los. En de toren van God, al de gramschap van de zonde, wat de zonde opwekt in de Heer. De gramschap over dat hij vernederd wordt en bespuugd en bespot wordt en genegeerd wordt. Het werd uitgegoten over zijn eigen zoon. Nedergedaald ter helle. Als er hier iemand is die de Heer Jezus niet kent. En als er iemand is die zegt, laat maar. Denk nog eens goed na over deze woorden. Want daar loopt een leven op uit. Als het niet gered en verlost is door de Heer Jezus Christus van de hel. Dan kom je daar echt waar. In de diepste put waar de toren van God over je uitgegoten wordt. En dat is nog terecht ook. Omdat je het Lam Gods dat zo vrijwillig deze weg ging. En gezegd heeft, Vader, stort het maar over mij uit. En dat de Vader zei, goed, mijn zoon, dat zal ik doen, want nog veel liever dan dat ik de zonde ongestraft laat, wil ik ze aan mijn eigen zoon straffen met het doel dat er zondaren gered worden. Ik heb geen lust in uw dood. Ziet u het? Zie jij het? God heeft geen lust erin dat je om zou komen en verloren zou gaan in de hel. Maar hierin heeft hij vreugde en plezier, om het heel menselijk te zeggen. Hierin heeft God lust dat je vandaag zegt, Heere, verlos me. Hij heeft hierin lust dat mensen met een angstig hart en met noden en zorgen in het leven hun vertrouwen op deze Jezus leren zetten, om ze zo uit al hun noden en angsten in de hoogste aanvechting gerust te stellen. En vertroosting te geven dat het deze Jezus is die zichzelf over heeft gegeven tot in de angsten van de hel om u en jou en mij daarvan te verlossen. Dat ik straks zonder verschrikken voor zijn troon mag verschijnen. Dat als hij komt op de wolken ik niet weg hoef te vluchten en te gillen van angst. Bergen val op me, heuvel bedek me. Maar dat ik op mag zien en mag zeggen, daar is hij, mijn liefste, die het voor mij gedaan heeft en geleden heeft. Die voor mij in de plaats de dood is ingegaan en de Godverlatenheid heeft meegemaakt en de eeuwige dood heeft doorworsteld. Zodat ik nooit meer hoef te ervaren wat dat zou zijn. Maar dat ik mag geloven, dwars tegen alles in, dat God mij nooit meer verlaten zal om Christus, zijn lieve Zoon. Omdat Hij het voor mij doorworsteld heeft. Omdat Hij het voor mij doorgeleden heeft. Toen Hij in de angst van zijn ziel het ook heeft moeten ervaren, God antwoordt mij niet. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En het bleef dodelijk stil. Heere, troost mijn ziel. En er kwam niks. Hij keerde zich van hem af. En onderaan zijn voeten bij het kruis stonden ze te joelen en te schreeuwen. En spotten ze met hem. Dat was de hel. En nou heeft hij dat plaatsvervangend geleden. Zo lief heeft Christus een zondaar. Zo onpeilbaar diep gaat die liefde. En als iemand twijfelt aan de liefde van Christus voor een zondaar, zeg het maar hardop en zeg het maar luid. Nedergedaald ter helle. Het is de verklaring van zijn liefde voor een diepgevallen zondaar die dat heeft verdiend. Vrijwillig. Hij ging het kruis op zich nemende, ging hij Jeruzalem uit. En hij droeg het en hij legde zijn handen op dat kruis en hij liet zich eraan spijkeren. En toen het opgericht werd, liet hij de hel op zich afkomen. Dat was geen machteloosheid, dat was zijn wil. Dat was geen lot, dat was zijn keuze. Zijn liefdekeuze voor een zondig mens. En toen hij tastte naar hulp, maar niks vond, toen deed hij het uit de eeuwige liefde. Terwijl ik daar nog onder aan het kruis stond te joelen en te krijsen. Toonde hij zijn liefde. Voor zo'n zondaar. Hij van God verlaten. Opdat wij tot God genomen en nooit meer door God verlaten zouden worden. Daar hangt, en wie zegt het na vanmiddag, daar hangt mijn Jezus. En als ik dat bedenk, ja, wat doet dat dan? Doet dat niet de liefde opwellen? Dat iemand zo diep heeft willen lijden voor mensen die hem dat aandeden. Als je zo op de Heer Jezus leert zien, dan kan het toch niet anders, of dan wordt er een band van wederliefde aan hem gelegd. Van geloof in deze man van smarten. Ja, en dan kan de belijdenis het ook niet anders doen, hè? Er zijn verschillende antwoorden waarin in de eerste persoon meervoud wordt gesproken. Maar als je zo op Jezus leert zien en zo hem hoort aan het kruis, ja, dan wordt het heel persoonlijk. Opdat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd zij. En mij ganselijk, mij totaal zal laten vertroosten. Met het feit dat hij van God verlaten is geweest. In mijn aanvechting. Dat mijn Heere Jezus Christus door zijn onuitsprekelijke benauwdheid, smarten, verschrikking en helse kwelling waarin hij gezonken was, mij van al die dingen verlost heeft. Is dat geen troost? Waar vind je dat in deze wereld? Waar wordt dat geboden in deze wereld? Weet u waar dat geboden wordt? In deze paar vierkante meters in dit kerkgebouw. En op andere plaatsen waar een paar vierkante meters zijn, waar een Bijbel ligt en waar gepredikt wordt. Jezus Christus, de zaligmaker van zondaren, die al zo lief een zondaar heeft. Omdat zijn Vader die gevallen wereld zo lief gehad heeft. Dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft. Is dat geen troost? Ja, dat troost mij. Beide in leven en in sterven. Daarom ging Christus deze weg. Om de zijnen van die helse pijn en de benauwdheid te verlossen. En dat ze in hun hoogste aanvechtingen daarvan verzekerd mogen zijn. Zich daarmee mogen vertroosten. Zich daaraan mogen optrekken. Zich daaraan mogen vastklampen. Juist als er momenten zijn dat de banden van de dood zo op je af kunnen komen. Of de angsten van de hel je kunnen benauwen. Te vertroosten, mijn zaligmaker heeft dit tot het uiterste toe ondervonden. Hij heeft het tot in de diepste diepte ondervonden. Als u zich misschien wel zo eenzaam kan voelen. En als je in een depressie zit. En niks je kan vertroosten. En overal de glans vanaf is. En alles grauw en grijs is. Dat ik me ganselijk mag vertroosten. Dat de Heer Jezus Christus dit heeft doorgemaakt. En nog dieper heeft doorgemaakt. En daarom zal hij mij niet begeven en mij niet verlaten. Als je het niet meer ziet, als je het niet meer weet, als je het kwijt bent, Als je aangevochten wordt. Rij maar langs het kerkgebouw. Hier heb ik het gehoord. Dat hij mij om Christus wil nooit meer verlaten zal. En de duivel kan het roepen. En hij kan het in mijn oren fluisteren. Hij kan me aanvechten, hij kan me benauwen. Maar hier is het gezegd. Hij is nedergedaald ter helle. Opdat een ieder die in hem gelooft, nooit meer door God verlaten wordt. Mag je je geheel en al vertroosten. En in alle benauwenis die de Satan op je af kan brengen. Als die je wijst op je zonde. Als die andere dingen je in het gezicht slingert. Of de angsten van het leven. Of de dingen die in de wereld gebeuren. Of je geweten zo tegen je kan spreken. Niet wegstoppen. Niet eroverheen praten. Stort je hart uit voor de Heer. Zeg het, erken het, beleid het. Breng het bij hem. Als de wolken zwart zijn. En als je ook misschien de ervaring hebt dat de Heer zijn aangezicht kan verbergen. Heer, waar bent u toch? Het is bitter als dat gebeurt. En de duivel kan je in die situatie benauwen. Maar mijn Jezus Christus is in al die helse benauwdheid en pijn geweest om mij ervan te verlossen. Ja, geloven is een onrustig ding. Luther heeft het ooit zo onder woorden gebracht. Het geloof is een onrustig ding. Waarom? Omdat het te maken krijgt met aanvechting. Hoogste aanvechting. Wie kent ze niet? Als je nog nooit aanvechting hebt gekend en als je nooit daarmee worstelt, geloof u dan echt? Ik bedoel hier niet dat de twijfel verheerlijkt moet worden. Helemaal niet. Maar dat ware geloof wordt aangevochten. Ik kom in de schrift soms dingen tegen die niet sluitend te maken zijn. Ik kom in mijn leven dingen tegen die ik niet op orde krijg. En ik kom in het woord van God tegen die soms ook zo dwars door alles heen gaat dat ik hem niet volgen kan. Soms zijn zijn voetstappen in de zee. En zegt de Satan me, waar is uw God? Waar is degene op wie je bouwde? Geloven is niet dat je het allemaal altijd in je handen hebt, in je binnenzak hebt en het is altijd maar. Nee, geloven is in de praktijk van het leven, in de aanvechting. De Heere aanroepen en volgen en vertrouwen op zijn woord. Nou, dat wordt aan alle kanten bestreden, toch? U dacht toch niet dat de Satan de kinderen van God met rust zou laten? Ik dacht toch niet dat de Satan ook maar één ogenblik een goede gedachte voor God en zijn volk zou hebben? Ben jij wel bekeerd? Denk je wel dat je vrijgesproken bent? Geloof. Wat is nou geloof? Kijk naar de wetenschap, kijk naar de wereld. Wat heb je nou aan geloof? Jij een kind van God. En in je hart kruipen gedachten omhoog. Wat als het nou eens niet waar is? Wat als ik nou ergens een keer in Iran geboren was? Hoe kan ik nou weten dat dit de waarheid is? Ken u dat soort aanvechtingen niet? Dat soort listen? Als u de Christus bent, kom dan af van het kruis. Verlos u zelf. Anderen heeft hij geholpen. Hij kan zichzelf nog niet eens helpen. Gij hebt geen heil bij God. en dan het woord. Dat aan zulke aangevochten zielen toch dingen aanreikt waarop ze zich mogen laten zinken en zich aan mogen vastklampen. Gij hebt geen heil bij God, gij zijt mijn heil alleen. Dwars tegen de aanvechting in houd ik mij aan uw woord vast. U bent mijn heil alleen. En wat men ook aanvechten kan als het gaat om hoop. Al lig ik op, al zou de Heer mij een sterfbed geven. En alles je ontvallen. En alles van je afgenomen worden. En de Satan alles buiten je handen ontfutselt. Op u alleen blijft mijn hoop. Want gij zijt de God van het verbond. Die niet veranderen kan. En die de belofte niet breken zal. En soms in de allerhoogste aanvechting. In de buurt van het ergste soms. Om te leren zien op Christus die doorstaan heeft en doorworsteld heeft aan het kruis. Die nederdaalde ter helle vanuit de hemel. Om mij vanuit de hel in de hemel te brengen. Hij die geen antwoord kreeg. Opdat ik zou mogen bidden en mijn hart zou mogen uitstorten voor hem in al mijn aanvechting. En het zal uitlopen. Ja, laat u zich daarmee ook vertroosten. Als u uw hart hier uitstort voor de Heere, zal het uitlopen op het loven van God. Door u alleen, om het eeuwig welbehaag. Ik kom nooit door die Godverlatenheid heen. Als ik het zonder Christus zou wagen, ben ik er eeuwig, zal ik erin omkomen. Maar Christus heeft er doorheen gekomen, omdat hij de Zoon van God is. En hij heeft in die 3 uur durende duisternis die straf ondergaan en doorworsteld. Om van de helse pijn te verlossen. En van de benauwdheid te verlossen. En de duivel mag zeggen, dat is ijdele hoop, joh. En de Bijbel, dat is maar een mensenboek. Geloof hem niet. Hij is de leugenaar vanaf het allereerste begin. En dan weer zegt hij dat de zonde is niet zo erg. Er is toch genade. En dan doe je de zonde. En dan zegt hij, die zonde is zo erg. Daar is geen genade meer voor. En een keer paait hij je met Gods barmhartigheid. Om toch maar je eigen dingen te doen. En God is toch wel barmhartig. En dan, als je met je zonde geconfronteerd wordt, dan wijst hij op Gods rechtvaardigheid. En dan is er geen hoop meer voor je. Nee, liever maar luisteren naar wat God zelf zegt in zijn woord, toch? En dat maar overdenken en herkauwen. En proeven wat God nou zegt in zijn woord. Die in hem gelooft, zal niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En dat maakt hij waar. En wat hier de ziel mag troosten, loopt uit op de eeuwige werkelijkheid, dat dat volk straks in de zaligheid bij hem mag zijn. En dat ze samen met elkaar, dat lam dat geslacht is, groot mogen maken. Hem zij de dankzegging en de eer en de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheid. Hoe diep deze belijdenis gaat in de veroordeling van wie ik ben. Ik heb de hel verdiend. Zo hoog gaat deze belijdenis in de vrijspraak voor een ieder die in hem gelooft. Zo'n onuitputtelijke bron is dit voor de vertroosting van degene die aangevochten worden. Van degene die bestreden worden. Van degene die een kruis hebben te dragen. Zie op naar Christus. Zie op naar dat kruis. Zie op naar hem die dood geweest is, maar zie hij leeft tot in alle eeuwigheid. Die in alle dingen aangevochten is, maar staande bleef. Die barmhartige hoge priester is, die omdat hij in alle dingen verzocht is geweest, maar zonder zonde, nu ook de hoge priester is, die kan medelijden hebben en het te hulp kan komen. En het ook doet. Als je aangevochten wordt en als je het zeggen moet, ik ben alles kwijt. En ik ben het zicht op God kwijt en ik ben het zicht op Christus kwijt. En ik ben het zicht op de belofte soms zelfs kwijt. En de vrees je op het hart slaat. En zou ik mezelf niet bedriegen voor de eeuwigheid? Waar is God op wie je vertrouwde? Breng dit antwoord u te binnen. Beleid het. Spreek het gelovig na. Mijn Jezus is ter helle afgedaald. Om te verlossen. Voor alles wat met die hel te maken heeft. En alles wat kwellen kan. En alles wat benauwen kan. Alles wat mij bestrijden kan, heeft Hij doorworsteld. En waarmee u aangevallen wordt of waarmee jij aangevallen wordt, dat heeft Hij weerstaan. En ik lig in die worsteling zo vaak onder. Heer, ik ben u kwijt. Het geloof zegt mijn Jezus. En daar is het werk van de Heilige Geest. Die soms woorden je te binnen brengt op een moment dat je het allerminst verwacht. Dat je in al die aanvechting en nood ineens mag zien op de doorboorde handen van de Heer Jezus Christus, die Hij na zijn opstanding laat zien. Zie, ik ben het echt. En ik heb het gebeden. En het is volbracht. Zie op mij. Ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Die belijdenis krijgt, die uitspraak krijgt zo'n diepgang. Je soms eens mag zien bij een stukje gebroken brood. En soms eens een keer mag proeven uit een beker die rondgedeeld wordt. Ik voor u. Kan je geluk niet op. Daar troost ik mij mee. Ik voor u. Dat is mijn troost. In leven en in sterven. En zomaar wegkruipen. Wegkruipen onder zijn uitgespreide armen. Kom herwaarts tot mij. Alle vermoeide, alle belaste. Ik zal u rust geven voor uw ziel. Ik zal u vrede geven voor uw ziel. Zomaar bij hem wegschuilen. En alles wat mij bestrijdt, maar vertellen. Er is geen bestrijding die hij niet kent. Er is geen aanvechting die hij niet heeft gehad. Er is geen verzoeking waar hij niet is in geweest. En daarom het maar in de hoogste aanvechtingen uitspreken. En je ziel ook maar toespreken. Hoop op God. Want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing van mijn aangezicht. En mijn God. Zo de Geest je daar zicht op geeft en je mee kan nemen in wat je leest in het woord en hoort in de verkondiging. Als de Geest het je zo op je hart en in je hart brengt dat het je vertroost. Dat kruis van Christus, zijn opstanding, zijn hemelvaart. Waar nu is Hij aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. De voorspraak bij de Vader. Heer Jezus, bid voor mij in de golfslag van mijn leven. Heer Jezus, denk aan mij in de aanvechting en de benauwdheid. Vader, ik bid. Bewaar ze in uw waarheid. En de Vader verhoort altijd het gebed van zijn eigen zoon. Gelooft, ja, dat blijft dan over, toch? Zelfs hier, midden in de benauwdheid. Gelooft, zij Israëls grote God. Zijn gunst schenken ons dit heilgenot. Zo zullen wij, ja, zullen we doen? Zo zullen wij zijn goedheid danken. Amen. Zullen we samen de Heere danken en bidden. Lieve Heer Jezus, U bent het waard dat we ons hele leven aan U zouden toewijden. Als antwoord, als reactie, dat U uw leven aflegde aan het kruis toen wij nog zondaars waren. U bent het waard dat we U zullen liefhebben met al onze krachten, omdat U in liefde alles hebt gegeven om ons zondaren te zoeken, te verlossen, zalig te maken. Heere, wij bidden om het werk van uw Heilige Geest die ons deze dingen leert en ons daarin onderwijst en daarin verder leidt om hoe langer, hoe meer onszelf aan u, Heere Jezus, over te geven. Wilt u dat goede werk beginnen in harten van kinderen, jongeren, volwassenen, ouderen, die overgave aan u in het geloof niet kennen, niet beoefenen. We dragen ze aan u op, degene die nog voor eigen rekening liggen. En als ze deze week zouden sterven, in de buitenste duisternis zullen terechtkomen. Heere, ontfermt u zich over hen. En laat uw woord in hun leven dingen vernieuwen, opdat ze u leren kennen en lief krijgen. We bidden voor degenen die u lief kregen, omdat ze iets van uw liefde hebben gezien en geleerd en ondervonden in hun hart en ziel, hun leven. Leid ze verder, Heer, ook in deze week die voor ons ligt. Vul ons des te meer met de liefde Gods, zodat het ons doen en laten zal beheersen, zodat het ons leven vormt tot eer van u. En als zij dan moeten sterven deze week, ze in mogen gaan in de vreugde van hun Heere en Heiland. Ja, Heere, wil ons zo alle bewaren. Niet dat we verlangen naar het sterven, Heere, nee. Zolang u ons hier op aarde een taak geeft, dat we die mogen doen in de liefde tot u en tot de naaste, om tot uw eer op deze aarde te zijn, bewaar ons, mogen we u bidden, voor een onverwacht sterven. Maar bovenal bidden we u, bewaar ons voor een onvoorbereid sterven. Bereid u ons allen door uw woord en geest daarop voor, dat we u, Heer Jezus, kunnen ontmoeten. Zo dragen we elkaar aan u op, ook voor de week die voor ons ligt. Bescherm en bewaar, help en ondersteun en geef ons kracht om ons werk te doen. Bewaar over onveilige wegen. Bewaar als er onder ons zijn die naar het ziekenhuis moeten. Voor ingrijpen, onderzoeken, uitslagen. En wees u in het bijzonder nabij degene die aanvechting op deze ogenblikken kennen. Toon uzelf in uw heerlijkheid, Heer Jezus. Vertroost met uw aanwezigheid. Zie, ik leef. En die in mij gelooft, zal leven. En wees zo met degene die straks misschien wel in een stil huis thuiskomen. Die als weduwe, weduwnaar, alleengaande door het leven gaan. Heer, wees u nabij en schenkt u vrede, vertroosting met uzelf. En dat we het in welke omstandigheden dan ook, toch ook met u kunnen hebben over de zaken waar het vanmiddag over ging. En schenkt u ook genadig om ons heen mensen met wie we erover door zouden kunnen spreken, ook om elkaar tot een hand en een voet te zijn. Om zo samen onze hoop persoonlijk te vestigen op u, Heer Jezus Christus. Vergeef al het zondige, verzoen al de schuld. Ook in deze dienst opgeladen. En zegen dat wat van u was. En hoor ons zo om Christus wil uit genade. Amen. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft, die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft. We zingen tot slot uit Psalm 146, het derde vers. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik op zijn bevel op u mag leggen. En ga zo heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u. En hij geve u zijn vrede. Amen.